al met elkaar. U bent mooier dan ik kan omschrijven. Of vatten in een woord. Te wonderlijk om te begrijpen. Wie doorgrondt nou uw oneindige wijsheid? Ja. En het zijn eigenlijk de dingen die ook in mijn hart waren op het moment dat ik voor vanmorgen aan het voorbereiden was. Maar je probeert woorden te geven aan het evangelie. Aan de gedachten van God. En toch kom je er elke keer tegenaan, loop je er tegenaan. Dat je eigen woorden en je eigen gedachten te beperkt zijn. Hoe kan ik het nou omschrijven dat mensen werkelijk begrijpen wat de Heer bedoelt? Begrijp ik het zelf wel? Hoe kan ik mij openen voor de Heer? Dat er een woord komt dat werkelijk levens verandert. Ons als gemeente verandert. En dan is het inderdaad te mooi om te omschrijven. En is het te groot om te vatten in woorden. Te wonderlijk om werkelijk voor 100% te doorgronden. En dan wil ik vanmorgen samen met u mij openen voor wat de Heer wil laten zien. Om toch zoveel mogelijk ervan te doorgronden. Om het zoveel mogelijk te kunnen grijpen. Om het in ieder geval ons leven te laten veranderen. En zo wil ik met u het woord openen en lezen we met elkaar vanuit Handelingen, hoofdstuk 2. En dan vanaf vers 43, vanuit de NBV, en er staat daar dan boven het leven van de eerste gemeente. Handelingen 2 vanaf vers 43. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. En allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. En ze verkochten al hun bezittingen en ze verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. En ze loofden God en ze stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Tot zover. Ja, wat denk je als je dit leest? Iedereen leest dit gedeelte en zal daar zo zijn eigen gedachten en gevoelens bij hebben. Ik kan me zo voorstellen dat je denkt van, was het bij ons nu ook maar zo? Geweldig, ja, was het maar zo! Je kunt er door aangesproken worden. Mooi zeg, die eerste gemeente. Wat een eenheid, wat een kracht. Je kan ook denken, ja, mooi toen, maar zo zal het nooit meer worden. Natuurlijk, ja, ik heb me er ooit wel eens naar uitgestrekt, maar je loopt tegen allerlei problemen en praktische bezwaren op. Je bent soms erin teleurgesteld, want je verwacht dan dat dit weer terugkomt. Maar ja, in de praktijk is het soms wel eens een keer moeizaam of hard werken met elkaar om als gemeente vooruit te komen en om als gemeente verder één te worden. Ik noem maar wat. Maar misschien heeft u er dan een hele andere gedachte over dit gedeelte. Maar wat wil dit gedeelte ons vandaag zeggen? Het is een verslag van wat toen gebeurde. Het is opgetekend door Lucas, die ook het evangelie heeft geschreven, een van de vier. Dat ook het kerstverhaal heel uitgebreid in vertelt. En die doorgaat over als eigenlijk de enige over de periode na de hemelvaart van Jezus. hoe die eerste gemeente functioneerde. Het is een verslag. En in Lucas schrijft hij dat hij de verslaglegging doet, omdat hij de zekerheid kent van de dingen waarin u onderwezen bent. Als een bevestiging, als een zekerstelling. Dit is een betrouwbaar verhaal. En gelooft u vanmorgen dat dit een betrouwbaar verhaal is?
Amen.
Amen. Dat geloven we. Maar als we geloven dat het een betrouwbaar verhaal is over wat er toen is gebeurd, daarmee is nog niet gezegd van wat we er vandaag mee kunnen. En ik denk dat dat voor ons vanmorgen aan de orde is. Wat kunnen wij vandaag met een gedeelte als dit? Kunnen we daarvan zeggen van, we kunnen dat gaan kopiëren. Kunnen gaan zoeken wat er nou in is geweest, zodat het toen functioneerde, dat we dat ook zo kunnen laten functioneren. Valt het te kopiëren? Maken we er een replica van? Je hebt soms van, om een voorbeeld te noemen, je hebt soms een replica van een schip. Van een middeleeuws schip, er wordt dan nagebouwd en dan proberen ze dat precies zo te maken als het toen was. Er wordt heel veel deskundigheid ingezet om dat precies na te maken. En dat zouden we ook kunnen gaan proberen. Laten we kijken wat er voor nodig is om onze gemeente zo precies te laten functioneren zoals de gemeente toen. En als ik dan eerlijk ben, denk ik van ja, dan geeft Lucas ons toch eigenlijk bar weinig aanwijzingen hoe we dat dan zouden moeten doen. Ja, dan schiet hij toch tekort. Dan zijn de aantekeningen toch te weinig. En plus, een kopie. Ja, jullie hebben toch liever het origineel dan het kopie, toch? Dus waarom zouden we dan een kopie maken? We willen liever een originele gemeente zijn voor Jezus Christus, toch? Nee, het is niet opgeschreven voor ons om het te kopiëren. Het is geen blauwdruk. Het is bedoeld, ja, wat? Misschien was het alleen maar voor toen, misschien is het wel een utopie. Een prachtig idee van hoe het zou kunnen zijn, maar wat nooit werkelijkheid wordt. In de utopie. Dat komt van Utopia. Een boek ooit geschreven door Thomas More. Mensen kennen het tegenwoordig meer als een televisieprogramma. Sommigen. Maar een boek wat gaat over een samenleving die ideaal is. Waar iedereen gelijk is. Prachtig. Alle mensen hebben het goed daar. Ja, zo zouden we wel willen dat dat was. Alleen, de schrijver die gelooft niet dat dat ooit zo zou kunnen worden. Een ideale gemeenschap. Gelooft hij dat er een ideale gemeenschap mogelijk is? Ja, dat geloven we. Maar hoe komen we daar dan? Dat is voor mij vanmorgen de vraag die ik met u samen wil onderzoeken. Als ik dit gedeelte lees vanmorgen, dan word ik erdoor geïnspireerd. En ik denk net dat we dat nodig hebben. Dat we geïnspireerd worden om aan de gang te gaan. En geïnspireerd, dat komt ook van het woord, er zit het woord spiritus in, geest. Het is de geest die door dit woord naar ons mag werken vandaag. De geest waarin Handelingen ook zo duidelijk over schrijft, dat die gegeven is om de gemeente te bouwen. En die geest werkt vandaag hetzelfde als toen. En wij mogen ons vandaag laten inspireren door die eerste gemeente, wat daarover geschreven is, om zelf gemeente te zijn vandaag. Op de wijze zoals God het voor ons vandaag bedoelt. Een gemeente die vandaag de weg bewandelt die de Heer wijst. En waar een getuigenis van uitgaat. Zoekt u die inspiratie met mij? Wat spreekt ons dan aan in dit gedeelte? Handelingen 2. Vers 43. Ik heb een aantal dingen voor mezelf uitgehaald. En in het lezen van het gedeelte blijkt, als je ermee aan de gang gaat, dat je er elke keer weer nieuwe dingen uit kunt halen. Dat kunt u ook voor uzelf doen. U openen als u zo'n tekst leest. Heer, laat uw geest licht geven op dit gedeelte, zodat het betekenis krijgt voor vandaag. En dan begin ik niet bij het begin. Ik begin een beetje meer bij het einde. Want in dit gedeelte staat God centraal. Ze loofden God, staat er hier. En er staat ook nog, ze kwamen trouw en eensgezind samen in de tempel. Dat is alleen maar een plaatsbeschrijving, maar de tempel was de plaats om God te eren en te aanbidden. Dus het zijn twee gedeeltes, of twee woorden in dit tekstgedeelte, die ernaar verwijzen hoe ze God centraal stellen in hun samen zijn. Daar begint het. Dat is iets blijvends. Dat was toen van belang, maar dat is ook vandaag wezenlijk van belang. En ik denk misschien wel, ja, maar dat is zo vanzelfsprekend. Maar juist die dingen die zo vanzelfsprekend zijn, daar moet je alert op zijn. Is dat in mijn leven, in onze gemeente, werkelijk zo? Dat als we samenkomen, dat we gericht zijn om God te loven, hem te eren en onze aandacht op hem te vestigen. Het van hem te verwachten. Of verwacht u het misschien van uw broeder of zuster? Dat die het goede voorbeeld geeft. Of van de goede muziek. Of van de goede spreker. Of waar dan ook, dat u allemaal van kunt verwachten. Het zijn dingen die op aarde zichtbaar zijn. Maar we mogen ons richten op die onzichtbare God die de gemeente bouwt. En die mooier is dan wij kunnen omschrijven. Te wonderlijk om te begrijpen. Zo machtig groot, maar wel aanwezig in ons midden vandaag. En hem willen we loven. Dat hebben we gedaan in onze liederen. Maar ook dan nog. U kunt mooi zingen. Maar heeft u uw hart werkelijk op God gericht? Dat mogen we ons elke keer weer afvragen. Dat we God centraal stellen in ons midden. In ons eigen denken. In ons bezig zijn. En dat gaat verder dan alleen op de zondagochtend in het zingen. Ik hoop dat u dagelijks een lofzang voor de Heer laat klinken. En dat u, als u dan niet zingt, is heel goed om te doen hoor, dagelijks zingen. Misschien dat de buren dan op een gegeven moment gaan klagen, die overlast van de buren toch altijd, ze zingen dan altijd lofliederen. Nou, als dat zo is, dat lijkt me een heel goed teken. Maar u kan ook in uw gedachten God danken en prijzen. Dat is een levenshouding. Een levenshouding waarin u elke keer zich weer tot God richt. Bewust zijn van dat God degene is die uw leven zegent. Je hart en je leven op hem richten. En heel belangrijk, want u mag dat in uw eigen huis doen, alleen, of samen met uw huisgenoten. Maar het is inderdaad ook heel goed om dat gezamenlijk te doen. Als u bij elkaar bent. En dat spreekt mij ook heel sterk aan in dit gedeelte. Het gemeenschappelijke, het gezamenlijke. Men zoekt elkaar op. En dan gaat hier onder andere over het delen van de eigendommen. Ja, dat is voor ons natuurlijk nog wel een beetje een pijnlijk punt. Want we hechten ons natuurlijk wel erg aan wat we hebben. Dat bepaalt ook voor een deel onze identiteit. Dus dat is natuurlijk nog een beetje lastig. Maar het gaat dieper. En ik zeg het niet over dat u dat niet mag doen hoor, spullen delen. Begin er in ieder geval maar mee om gewoon vrijgevend te zijn, om gastvrij te zijn, om niet te veel te hechten aan de materiële zaken. Maar het diepere hierin is dat men het gemeenschappelijke zoekt. En door te delen met elkaar, vindt men een vorm om het gemeenschappelijke te vinden met elkaar. Zoek elkaar op. Zoek de gemeenschap met elkaar. Wees werkelijk gemeente van Jezus Christus. En dat is niet door bij elkaar te komen, maar dat is elkaar van hart tot hart te vinden. Dat gaat echt een stuk dieper. En het is echt heel goed mogelijk om jaren met iemand in de gemeente te zitten en elke keer weer die broeder of zuster voorbij te lopen. Omdat je met die niet zoveel gemeenschappelijk hebt. Maar kun je dan werkelijk als gemeente één worden, als je maar met een deel van de gemeente die gemeenschap ervaart? Gemeenschap gaat het werkelijk zoeken van elke broeder en zuster als jouw broer en zus. Als degene die door God is uitverkoren en gekozen om hem te dienen. Dus het zoeken van het gemeenschappelijke, dat gemeente zijn, dat gaat nog een stukje dieper. Dat gaat zo diep dat je er elke dag aan kan werken. Het is werk aan de winkel met gemeente zijn. En dat gaat veel verder dan zondag op je stoel te zitten en mee te zingen. En het aan te horen wat er hier vandaan wordt gesproken. Dat gaat om uw gezindheid, hoe u hier aanwezig bent en hoe u uw hart opent, niet alleen voor de Heer, maar ook voor degene naast u of misschien wel helemaal aan de andere kant van de zaal. Het gaat om een hartgesteldheid. En als we dat gaan begrijpen, dan ga je bemerken dat het evangelie nog dieper gaat als dat je misschien altijd al gedacht hebt. Dat het nog wonderlijker is en nog meer in je bewerkt als dat je voor mogelijk hield. Dat het je leven nog verder gaat veranderen. En die verdere verandering, die zoeken wij. Dat is nodig om een aantrekkelijke gemeente te zijn waar mensen zich thuis voelen. Want die gemeenschap, dat merken mensen. Dat mensen werkelijk een open hart en een open oor voor elkaar hebben. Dat ze werkelijk samen een gemeenschap zijn. En die gemeente mogen we dan ook gezamenlijk bouwen. Geleid en geïnspireerd door Gods geest. En wat vinden we hier nog meer in dit gedeelte wat ons mag inspireren? Niet alleen het feit dat God centraal staat, niet alleen de gemeenschappelijke, maar ook de gezindheid van die eerste gemeente. Hoe ze bij elkaar kwamen. Er staat erbij, ze kwamen bij elkaar en ze gebruikten het brood bij elkaar thuis. En ze gebruikten hun maaltijden. Nou, maar niet punt. In een bepaalde geest. In een geest van eenvoud en vol vreugde. Dat zegt iets over hoe je bij elkaar bent. Dat zegt iets over de gezindheid van je hart. Een eenvoudig hart. Niet hoger grijpend dan bij je past. Niet naar iets strevend om iets te zijn in de gemeente. Maar gewoon eenvoudig, afhankelijk, open. Niet een gezindheid om te streven naar iets te zijn. Van zie mij, ik ben toch ook van betekenis, ik moet toch ook gehoord worden in de gemeente. En waarom luisteren ze nou nooit eens naar mij? Naar hem luisteren ze altijd. Wat is dat toch voor gedoe? Er kan zoveel op de gemeente afkomen waardoor wij tegen elkaar worden opgezet. Maar als je een eenvoudig hart hebt, dan heeft de vijand heel weinig te vinden bij je. Dan ben je tevreden met wat God je geeft. Dan ben je heel gauw tevreden. Ja, eigenlijk altijd. Maakt niet uit. Is jouw hart zo, dat het niet uitmaakt wat de situatie is, en dat je dan toch tevreden bent? Ah, dan heb ik er van mezelf nog wel iets om aan te werken. Een hart dat zo eenvoudig is en zo tevreden, dat wat de situatie ook is, dat je toch een hart hebt wat er ook bij staat, vol vreugde. Een hart vol vreugde. Ze kwamen bij elkaar in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ja, als je zo bij elkaar bent, vol acceptatie naar je broeder en zuster, zo beseffen dat God in je midden is. Als je hart eenvoudig is, dan is er ook vreugde in je hart. Dan ben je blij met wat het evangelie je geeft. En dan kunnen die omstandigheden misschien nog wel eens lastig zijn. Er staat daar ook alweer, ja, Lucas, had je ook wel eens over kunnen zeggen over de omstandigheden van die mensen. Die zullen toch ook wel eens een keer tegenslag hebben gehad. Ze zullen toch ook wel eens tegen hebben gezeten. Die zullen toch ook, ja, van alles mee hebben gemaakt. Waar wij tegenaan lopen. Het is niet altijd zo eenvoudig om tevreden te zijn en vol vreugde. Er komt zoveel op je levenspad wat die vreugde wil roven. Er zijn zoveel situaties waarvan je kunt zeggen van ja, kun je wel makkelijk zeggen. Maar moet je eens naar mijn verhaal luisteren? Ja. Die vreugde wordt niet bepaald door de situatie. Die wordt bepaald door de aanwezigheid en de kracht van de Heer in jouw leven. En de gemeenschap die je ervaart met je broeders en zusters, waarin de geest van God werkt. En dat kan een vreugde zijn. En dan komt er iets tevoorschijn als je zo bij elkaar bent. Als je zo samen gemeente bent. Dan gaat er iets functioneren. Dan komt er een kracht openbaar, ja, die niet uit jezelf is. Die niet ook uit het gezamenlijke is. Dan kan de kracht van God openbaar komen in je midden. Als je je zo opent. Dan gaan mensen dat zien. En dan staat er ook, ze stonden in de gunst bij het hele volk. Mensen zagen dat deze mensen anders waren. Dat ze anders functioneerden. En helemaal niet omdat het beter of andere mensen waren. Maar omdat de kracht van God door hen werkte. Omdat ze de gemeenschap hadden leren kennen. En daar hun vreugde in vonden. En dan ontstaat er groei. In jouw leven. Maar ook misschien wel in het aantal van de gemeente. En het is iets waar je zelf heel weinig aan kan doen, aan die groei. Ja. Een boer kan ook niet zorgen dat zijn gewas groeit. Tenminste, hij kan zaaien. Hij kan water geven. Maar het resultaat, dat komt uit de planten zelf voort. Die gaan groeien. Het is niet dat de boer als een soort metselaar de stenen op elkaar stapelt en dat er dan iets groeit. Nee, een groeiproces is iets wat het leven wat voortkomt uit de aandacht die daaraan gegeven is. En zo is ook groei in de gemeente een resultaat. Wat je zelf niet kunt bewerken, maar je kunt er wel natuurlijk het nodige aan geven. Wat valt ons op als we dit lezen, dit gedeelte? Dat het inspirerend is. Dat het is iets om naar uit te kijken. Wat je misschien ook nu al zou willen. Maar we moeten niet terug naar die tijd. We moeten niet de eerste gemeente worden. We moeten de gemeente worden van de eindtijd. De gemeente waar Jezus Christus zich vandaag openbaart. En dan wil ik door dit gedeelte wel laten inspireren. Door de zaken die ik genoemd heb. Maar er is meer. Wat mij opvalt in het hele gedeelte is de eenvoud. De eenvoud en de bescheidenheid van de mensen die samenkwamen. Ik noem dat al, die geest van eenvoud. Geen gewichtdoenerij. Maar gewoon vriendelijk. Gewoon tevreden. Genoeg is genoeg. En het woord wat hij beschrijft is simplex. Gewoon eenvoudig. Simpel. Ja, simpel. Ik weet niet, als jij als simpel wordt benoemd, of je dat als een compliment beschouwt. Hij is een beetje simpel. Nou, moet je alles leren denken, omdenken. Simpel is een compliment. Jij bent lekker simpel. What you see is what you get. Er zit niks achter. Er wordt niks verborgen. Er wordt niks opgehouden. Geen schone schijn. Je mag simpel worden. Zodat de komende tijd nou eens een keer voor onszelf. Je hebt vast wel de voornemens voor volgend jaar. Nou, volgend jaar word ik lekker simpel. Nou, die kun je wel makkelijk onthouden. Hè? Dat is, die blijft hangen. Maar ik denk dat dat wel iets is. Geen pretenties hebben. Maar het eenvoudige omarmen. En daar tevreden mee zijn. Dan heb je het ook niet zo nodig om bevestiging te krijgen. Dan hoef je niet de hele dag selfies rond te sturen. Zie mij. Ik ben toch wel best wel cool, hè? Want de samenleving van vandaag vraagt het eigenlijk van dat je een image voor jezelf creëert. Dat je je op een bepaalde manier laat zien. Maar bij de Heer, ja, die kijkt er dwars doorheen. Die kijkt je naar je hart aan. En die weet wat daar is. En dan telt al die pretentie als hoe we ons presenteren, dat telt allemaal helemaal niet meer. Ja, soms lijkt het weinig aantrekkelijk, eenvoudig of simpel. Dan zijn we liever, ja, complex dan. Ja, het wordt wel vaak complex gemaakt. Maar als het complex is, als tegenstelling van simpel, Waar komt dat dan vandaan? Het is dat het de vijand niet ingewikkeld maakt. Zoals het evangelie wordt soms ingewikkeld gemaakt. Waar we een hele debat over hebben. Over hoe zaken in elkaar steken. Theologische discussies. Hoe moeten we dit uitleggen? Hoe moeten we dat uitleggen? En komen mensen tegenover elkaar te staan? Ja, alsof dat de bedoeling van de Heer is. Nee. De Heer wil ons juist samenbrengen en één maken. Daar mag je voor jezelf ook alert op zijn. Is deze gedachte nou iets wat het complexer maakt? Of dit gesprek? Maken we nu heel erg nodeloos ingewikkeld? Of kunnen we terugkeren tot het eenvoudige? En dan gaat het vooral om je eigen instelling. Ben ik zelf tevreden met het eenvoudige, met het simpele? Of heb ik dan toch nog bepaalde ambities om iets meer te zijn dan dat? Er staat in de Engelse vertaling: they were eating with glad and humble hearts. Het gaat toch net ietsje verder dan eenvoud. Het gaat om bescheidenheid. Om de ander uitnemender te achten dan jezelf. Dat is ook het mooie van simpele en eenvoudige mensen. Die bieden alle ruimte ook aan de ander. Die zitten niet uit in de concurrentie met een ander. Dat zou toch mooi zijn als er heel veel concurrentie tussen mensen. En het vergelijken met elkaar, als dat eruit zou zijn. En dat mag eruit. Dat hoeft er niet meer te zijn. Misschien heb je wel heel je leven dat meegemaakt. Vergelijken met je broers en zussen. Oh, het komt zoveel voor. Of vergelijken in de gemeente. Ja, maar die spreekt zo en die doet zo. Als dat helemaal weg is. Dan is er een sfeer van aanvaarding, ruimte. En achter de Heer het hoogste en de ander uitnemender. Heerlijk. Zoek dat. Toets daarin jezelf. Hoe ben ik daarin? Wat maakt het bij mij nog complex? Waarin zoek ik nog iets te zijn wat helemaal niet nodig is? Want het diepste is alles dat we meer willen zijn dan simpel of eenvoudig, is eigenlijk een stukje de werking van verwerping. We willen iets zijn omdat we ons anders te min voelen. Maar niemand is te min. Iedereen is waardevol en hooggeschat door onze Heer. Hij houdt van jou. Hij heeft zijn zoon gegeven. Voor jou. Wat zou je dan niet anders doen dan jezelf gewoon aanvaarden zoals je bent? En als we wat simpeler en eenvoudiger zijn, dan is dat andere wat eruit tevoorschijn komt ook makkelijker. Namelijk de eenheid. Voor mij spreekt dit gedeelte zo van eenheid. Als broeders en zusters in de gemeente. Eenheid van geest. Eenheid binnen de gemeente. Elkaar aanvaarden en liefhebben. Die eenheid ontvangen doordat Gods geest in ons werkt. Hij maakt ons één. Hij brengt ons tezamen. Hij maakt ons gemeente. Hij maakt ons tot een stralend licht voor de volken. Het is zijn werk. En wij stellen ons daarvoor open. Heer, doe uw werk in ons. Wij zijn beschikbaar. Wij, een stelletje simpele mensen. Maar wel hartstikke open voor u. En dan kan hij zijn werk in ons doen. Ja. Er is een tijd geweest in het volle evangelie. Dat we zeiden van ja, je bent niet zomaar niets waardig. Je bent waardevol en hooggeschat. En daarmee hebben we eigenlijk aangegeven van het minderwaardige mag eruit. Maar we moeten oppassen dat je, als je het minderwaardige aflegt, dat dat niet het hoogmoedige wordt aangedaan. Van zie mij, kijk eens, ik ben wel heel waardevol. Nee, dat is daar niet mee bedoeld. Als we de verwerping afleggen, betekent dat juist dat je dan juist wel eenvoudig kunt zijn. Want dan heb je het niet meer nodig om iets te zijn. Dan kun je tevreden zijn. En dan heb je de basis om samen één te kunnen zijn. Maar die eenheid wordt bovenal bewerkt door één. Namelijk de ene. En eigenlijk maak ik daarmee de cirkel rond. Want het begint bij God en het eindigt bij God. Maar ik vind die andere term die ik hier nu voor gebruik, die ene, heel toepasselijk bij dit gedeelte. Want bij God, als de ene, gaat het niet alleen om dat hij één is in zichzelf, maar dat eenheid, zijn wezen, bestempeld en ook alle zijn werken bestempeld. Hij maakt één. In jezelf, als gemeente, in je denken. Het is altijd één en ongedeeld. Bij God is nooit iets tegen zichzelf verdeeld. Is er nooit innerlijke strijd, nooit innerlijke tegenstellingen, die wij zelf allemaal nog wel kennen. Maar waar die tegenstellingen zitten, zegt hij, ik maak jou één. Ik maak jou één. Want ik ben de ene God die bij machtig is om dat te doen. Ik heb jou gevormd. En ik zal jou verder vormen. En ik zal jullie samen verder vormen tot één gemeente. Als een teken in de hemel dat zichtbaar wordt. Die ene die zijn zoon zag, gaf. Die de eenheid heeft laten zien door hoe Jezus functioneerde. Ja, dat begon ook in alle eenvoud. Ja, dat verhaal kennen we natuurlijk. Hè? Dat komt binnenkort ook weer. Die stal, eenvoudig. Ja, maar daar gaat het om. Die tegenstelling. Er was in Herodes. Alle pracht en praal en macht. Nee, in alle eenvoud. En dan gaat het natuurlijk niet om een stal. Het gaat om, het is een symbool. Van dat de macht en autoriteit van Jezus Christus niet gebaseerd is op iets op aarde. Maar door de macht van God aan hem gegeven. En wat voor Jezus geldt, geldt ook voor jou. En voor mij. Op aarde misschien eenvoudig, simpel. Maar door God bekrachtigd om het beeld van God zichtbaar te maken. In jouw leven en als gemeente. En daarom is het zo belangrijk om God te zien als wie hij is. Voor zover wij het dan kunnen doorgronden. Maar dat we weten zeker, hij is één. Hij is de ene. En hij maakt jou en mij één. Laten we daar dan werk van maken. Het complexe wat in ons leven nog is, of in onze gemeente, waar we dat zien gebeuren, dat onderscheiden en dat aanpakken. Misschien is dat altijd zo geweest in mijn leven, of in onze gemeente, maar we willen dat niet meer. We willen dat afleggen. Ons geloof samen bewust richten op God, de bouwer van de gemeente. En samenkomen in eenvoud van hart en vol vreugde. Wil ik het voor u samenvatten? Dit gedeelte. God zetten we centraal in ons leven. We zoeken dan de gemeenschap met elkaar. En we richten onze gezindheid van hart volledig op hem, vol verwachting van wat de Heer doet. En dan mogen we als gemeente groei en ontwikkeling verwachten. En dat in alle eenvoud. Dodelijk simpel. Gewoon zoals we zijn. Maar wel met een eenheid die aanlokkelijk is voor iedereen die het ervaart en meemaakt. En dit alles mogelijk gemaakt door hem die ons lief heeft, de ene. Wees daarin gezegend. Amen.